Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Vandaag gaan we het hebben over kinderen die thuiskomen van de ouder met NPS. En dit gebeurt ook wel eens wanneer een van de ouders of dus de andere ouder borderline persoonlijkheidsstoornis heeft. Maar in dit geval gaan we het hebben over NPS. En de kinderen komen terug met redelijk wat stress in hun lichaam. Veel van mijn klanten zijn al uit elkaar met hun narcistische ex. Hebben daar ook kinderen mee. Niet allemaal, by the way. Maar daar gaan we het vandaag over hebben. Wanneer je de kinderen mee hebt en zij komen terug van een weekend of een week of meerdere dagen. Of zelfs een dagdeel kan ook bij de ouder met NPS vandaan. En dan papegaaien ze soms ook de narcistische ouders en zeggen dingen waarvan je weet dat het niet inherent uit een kind komt. Bijvoorbeeld, vandaag hoorde ik van een meisje van 9 die vroeg aan haar moeder, heb jij al seks met je nieuwe partner? En dat meisje van 9 bleef dat vragen, van heb jij al seks met je nieuwe partner? Want dat vond moeders een gekke vraag en dat was eigenlijk een vraag vanuit de ex-partner die zijn kind dus inzette om info te krijgen over zijn ex-partner. Dus dat ook. Of die zegt, jij bent arm, mam, en pap is rijk. Zo van, waarom ga jij niet even meer werken? En dus eigenlijk zeggen tegen mams dat ze arm is. Al die dingen worden wel eens gepapegaaid. Waarvan je de dingen die gebeuren, dus ook de stress die in die kleine lichaampjes gehuisd zit op het moment dat ze terugkomen bij de ouder vandaan met narcistische trekken. Plus de gekke dingen die ze soms zeggen van, oh, je bent altijd zo zielig, je stelt je aan. Of waarom ga je niet even dit doen, of waarom ga je niet dat doen. Gewoon eigenlijk de extensie van narcisme. Dus alsof de kinderen langere armen zijn geworden van de persoon met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dus alsnog de abuse die jij soms letterlijk in je huis krijgt, zodra jij je kinderen weer terug in je huis krijgt. Daar gaan we het vandaag even over hebben. In de Los Academy heb ik hier ook een aantal modules al lang over, van wat nou te doen op het moment dat ze dus thuiskomen. Want mijn mening is eigenlijk dat ze ontoerekeningsvatbaar als het ware zijn, je kinderen. Die eerste uren, minuten, soms een hele dag. Wanneer ze nog in hun overlevingsstand zitten. Want bij paps, of in dit geval hè, paps, het kan net zo goed bij mams zijn. Maar in dit geval heb ik het over paps. Want bij paps voelen ze ook aan hun eigen lichaampjes of aan hun water dat ze niet helemaal veilig zijn. Ze worden ook gestraft op het moment dat ze kritiek zouden uiten of emotioneel zijn bij de narcistische ouder. De narcistische ouder heeft geen bandbreedte om kritiek aan te kunnen, vaak. Soms wel, maar vaak niet. En de narcistische ouder heeft vaak ook geen bandbreedte om tussen haakjes negatieve emoties aan te kunnen. Ik heb ook het verhaal gehoord een paar weken geleden van een kind van 3, wat iedere keer onder de koude douche wordt gezet op het moment dat er verdriet of ik mis mama of gehuild wordt, om zo dusdanig het kind af te leren emoties te tonen. Dus dan zal je zien dat wanneer jij je kinderen weer ontvangt en zij dus als het ware weer in veiligheid komen, plus dat ze dus de langere armen van de narcistische ouder zijn geworden, dus eigenlijk de abuse een beetje zijn gaan normaliseren en denken dat ze er op de een of andere manier goed aan doen om de gezonde ouder of de ouder met CPTSS nog even een extra schop te geven. En ze zitten zelf ook nog eens even in hun stresssysteem. En dan heb ik het over hypo of hyperarousal. Vaak is het hypo trouwens. De meeste kinderen komen helemaal overgestimuleerd, alsof ze ADHD of ADD hebben. Komen ze weer terug bij de gezonde ouder. En ik zeg, een van de dingen die ik zeg is dan eigenlijk, zie je kinderen op dat moment eventjes, ik bedoel dit niet onaardig, maar als ontoerekeningsvatbaar. Want zij zijn slachtoffers van die dynamiek. Zij hebben er nooit voor gekozen om, heel hard gezegd, binnen jullie ouderpaar, deze twee ouders, geboren te worden. Jij bent er wellicht niet lang geleden achtergekomen dat er toch echt wellicht sprake is van NPS, narcistische persoonlijkheidsstoornis of borderline. En die kids hebben het maar te doen. Die wonen nog, of die leven waarschijnlijk gewoon nog in een structuur waarbij het verplicht of verwacht wordt dat ze een x aantal tijd bij de ouders zijn. En zij zullen dit gewoon moeten doen. Dus zij gaan de gedeelte van de tijd naar een ouder die bepaalde tools niet heeft. En wanneer de break of de scheiding nog best wel vers is, zal je zien dat de persoon met die persoonlijkheidsstoornis daar veel moeite mee heeft. Moeite mee met die verandering heeft. Moeite met het feit dat de ex-partner doorgaat met zijn of haar leven. Moeite met loslaten. Moeite met controle vooral loslaten. En dan zal je zien dat er flink wat stuiptrekkingen als het ware zijn. En wanneer deze persoon niet direct contact heeft meer met jou, want jij gaat bijvoorbeeld goed voor jezelf zorgen en wat blokkades inbouwen, zodat jij goed door kan of met je eigen mentale gezondheid aan de slag kan, zal je zien dat zeker in het begin het via de kinderen gespeeld gaat worden. En letterlijk gespeeld, dus via de kinderen wordt er getracht alsnog informatie te vergaren of jouw gemoedstoestand te peilen. Maar ook hebben die kinderen het ook gewoon wat zwaarder te verduren, omdat die ouder zelf wat minder lekker in zijn of haar vel zit, weinig bandbreedte heeft en daarom bijvoorbeeld dus kinderen onder de koude douche zet, omdat die ouder gewoon even de bandbreedte niet heeft om met een huilend kind of een verdrietig kind om te gaan. Dus kinderen, als je het mij vraagt, en dit is dus een hele moeilijke, en ik had vandaag een match call met een dame die in Los met Lot is gestapt. En we gingen stiekem al een beetje helemaal de materie in. Wat alleen maar leuk is natuurlijk tijdens een match call. Maar zij vroeg ook, joh, ik wil mijn kinderen natuurlijk wel grenzen geven. En ze mogen niet zomaar alles bij mij maken. En op het moment dat zij, de kinderen, hele asociale dingen zeggen tegen mama of super privé vragen stellen die gewoon niet horen. Weet je, je wil veiligheid geven. Zeker als je nu net hoort ook in wat voor situaties ze zeker in het begin zitten bij de ouder met narcistische of een andere persoonlijkheidsstoornis. Dus die veiligheid mag wel gegeven worden. Maar tegelijkertijd accepteer je het niet wanneer er asociaal of ze een soort verlengstuk zijn van de abuse, dat ze mama gaan treiteren. Dus waar zit die scheidingslijn? En nou, hier kan ik heel veel dingen over zeggen. Nogmaals, er is een groot gedeelte van de Los Academy gaat hier ook over. Maar wat ik nu tegen haar zei, en ik denk dat dat in deze podcast ook super waardevol is, en wellicht een eye-opener, is dat wanneer ik zei ook tegen haar, weet je, in het begin zijn ze ontoerekeningsvatbaar, want ze zitten in hun eigen trauma. Ze zijn niet in hun ruststand, jouw kinderen. Dus je kan pas gaan coachen of je kan pas je ouderrol op je gaan nemen of communiceren met ze, bijvoorbeeld grenzen aangeven of dingen proberen uit te leggen aan ze. Dat kunnen ze alleen verstaan als zij zelf vanuit een ruststand komen. Dus ik heb ook module 2 in de Los Academy, die heet Rust. En daar heb ik het ook over window of tolerance en de hypo en de hyper arousal. En in een raam van tolerantie, wanneer je lichaam, je systeem dus tot rust is gekomen en je niet in een van de 4 traumaresponses zit, alleen als je in rust zit, dan kan je nadenken. Dan kan je beslissingen nemen. Maar dan ben je ook ontvankelijk voor informatie of nieuwe informatie. En wanneer je gestrest bent, en dat geldt net zo goed voor je kinderen, wanneer je kinderen super gestrest thuiskomen, dan kan je wel met redenatie van hoe je dat misschien bij kinderen zou doen, van regels opleggen of dit mag wel en dat mag niet en dit vind ik wel fijn, dit vind ik niet fijn, of proberen tot hun verstand te komen, heeft dan gewoon absoluut geen zin. En dat is eigenlijk, als je het mij vraagt, alleen maar olie op het vuur gooien. Want dan denken ze, ik word nog een keer niet begrepen. Ik word nog een keer niet gerespecteerd. Dus wat ik ook tegen haar zei is, joh, zie ze als een verlengstuk van hun vader. En zij zei ook, ik ben zo boos op vaders, want ik heb vaders geprobeerd uit mijn huis te krijgen. Of de energie niet meer in mijn huis te hebben. Die is niet meer in mijn huis. En nu, en ik wil de abuse van vaders niet meer. En nu komen mijn kinderen thuis. En die gaan op dezelfde manier met mij om. En dat triggert een enorme boosheid bij mij. Waardoor ik de boosheid die ik ook zeker ten opzichte van mijn ex nog heb, op hun ga richten soms. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk als je het mij vraagt. Dat je daar heel boos om wordt. Want één, het is niet terecht. En twee, het doet je ook nog eens denken aan wat je vroeger allemaal hebt moeten doorstaan. Dus, en in wezen is boosheid natuurlijk ook wel terecht. Of een represaille als iemand je grenzen overgaat. Maar tegelijkertijd, en dat zei ik ook tegen haar, jouw kinderen zijn slachtoffer in dit scenario. Zij komen uit een situatie, zij zijn 24 uur of een aantal keer 24 uur ondergedompeld geweest in een situatie waarbij er een angstcultuur heeft geheerst. En waarbij het oké was, of zelfs de voertaal was, om zo met elkaar om te gaan. En ze bijna aangemoedigd werden om dit te gaan doen. En zij doen het puur uit onmacht dat ze op die manier bij jou terechtkomen. En dit is heel moeilijk, maar ja, niemand zegt ooit dat het makkelijk is. Maar het is wel heel moeilijk, of tenminste, het is even oefenen en daarna gaat het hopelijk vanzelf. Is dat het dan handig is om ze echt als ja, een soort verlengstuk van je ex te zien en proberen het, totdat ze rustig zijn, echt niet serieus te nemen. En ze echt even te zien als een getraumatiseerd stukje, nogmaals, of een verlengstukje van je ex. En stap 1 is dus ze te zien als ontoerekeningsvatbaar en gewoon even ja, een vessel, hoe noem je dat? Een soort doorgeefluik van ex. Het zijn je kinderen op dat moment niet. Het is niet hun kern. Het is ze doen wat ze denken dat ze horen te doen vanuit een soort trauma of overlevingsmodus. Of vanuit een enorme gestreste modus, angstige modus. Dus dat is stap 1. Stap 2 is zorgen die tijd in te korten. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat jouw kinderen sneller uit hun eigen traumarespons of uit hun eigen stresssituatie komen? Dat doe je, en dat deed zij toevallig puur intuïtief al. Maar toen we dit bespraken, kwam ze erachter dat ze in nog meer situaties kon gaan doen. En dat is dus enorm te gaan dansen of springen of sporten met die kinderen. En zij zei ook, oh, ik masseer ze ook wel eens de avond dat ze thuiskomen bij papa vandaan. En ik merk dat dat ook werkt. Dus, want stress huist zich enorm in je lichaam. En wanneer je dus even een uurtje jumping jacks in de tuin gaat doen, of een klein, ik zeg maar iets, een mini bootcampje doet van een uur voor je kinderen als ze terugkomen van de ouder met persoonlijkheidsstoornis, dan ga je merken dat ze een groot gedeelte van de stress en de twijfel en de acute dingen die in hun lichaam zitten ook kwijtraken. En dan kunnen ze daarna alsnog, en dat hoor je ook vaak, dat wanneer het stress de stress uit het lichaam is, kunnen ze daarna natuurlijk alsnog met jou gaan praten over wat ze allemaal hebben meegemaakt in die 2 of 3 dagen. Wat ze wel leuk vonden, wat ze niet leuk vonden, wat ze in de war heeft gebracht. En dan kan je dat allemaal aanhoren. Maar dat kan pas wanneer ze dus in hun eigen raam van tolerantie, window of tolerance, terecht zijn gekomen. Dus dat is super slim om te doen. Die periode dat ze dus nog zo gestrest zijn bij jou, want dat laat jou ook weer in je eigen traumarespons schieten als je niet oppast. Als je kinderen ook heel veel asociale dingen tegen jou gaan zeggen. Of heel veel hele gekke dingen laten zien. Of misschien zelfs gaan slaan of schoppen. Ik heb ook een hoop klanten waarbij jongetjes hebben dat iets vaker dan meisjes. Meisjes internaliseren het vaker, jongetjes externaliseren het net wat vaker. Maar dat de jongetjes gaan schoppen of slaan tegen mama in het begin. Ja, het is natuurlijk in ieders voordeel om die tijd echt in te korten. Het is niet leuk voor het kind zelf en het is niet leuk voor jou. En het is gewoon echt opgehoopte stress. Dus, stap 1 is zie je kind als ontoerekeningsvatbaar eventjes. Die periode dat ze in hun stresssysteem zitten. Mag je ook bij jezelf doen trouwens. Je bent zelf ook ontoerekeningsvatbaar als je in je eigen traumarespons zit. Ook een tip van de dag. 2 is kort die tijd in. 3, daarna, wanneer ze vanuit, en dat kan je zien aan je kinderen, je kan het ook merken aan jezelf, Maar je kan het ook merken aan je kinderen. Wanneer jullie beiden, dus niet alleen je kids, maar ook jij, je mag ook naar jezelf kijken. Wanneer jullie beiden weer vanuit dat raam van tolerantie, vanuit rust staat, met elkaar kunnen interacteren, dan kan je de oude rol weer pakken. En dan is het vaak ook niet eens verstandig om te zeggen, om helemaal de coachende rol of de uitlegrol in te gaan. Maar dan is het gewoon handig als je de oude rol gaat pakken. En ik noemde het vandaag ook een beetje de CEO. Weet je, mag je echt jezelf gaan zien als het hoofd van een bedrijf. Mag je de CEO-rol van binnen jouw gezin of jouw thuissituatie, binnen jouw thuissituatie weer gaan pakken. En dan mag je gaan zeggen, dit zijn de regels hier. En dit is hoe we wel met elkaar praten bijvoorbeeld. En dit is hoe we niet met elkaar praten. En als het kind dan met je in discussie gaat, een beetje papegaaien misschien van papa weer. Van ja, maar je bent moeilijk en mijn papa mag dit en dat wel. Dat je dan het niet gaat uitleggen. Want ik zei ook vandaag toevallig tegen haar, uitleggen is niet verdedigen. Maar het ruikt naar verdedigen en het heeft dezelfde energie als verdedigen. En verdedigen is nooit, als je het mij vraagt, is nooit verstandig om te doen. In bijna geen enkele situatie. Dus wanneer het kind bijvoorbeeld zegt, ja, maar bij papa mogen we dit wel, dan ga je je niet verdedigen. Je gaat ook niet per se uitleggen, ja, behalve als het kind echt een bepaalde leeftijd heeft of echt een bepaalde intelligentie of echt open staat voor de uitleg. Dus je weet dat je kind kan prikkelen met de uitleg, maar 9 van de 10 keer mag je gewoon zeggen, nee, dat klopt, maar hier gaan we niet zo met elkaar om. Zeker in de heat of the moment is het gewoon voldoende om gewoon de grenzen aan te geven. En grenzen, zeker voor kinderen met 1 ouder met zo'n persoonlijkheidsstoornis, grenzen voelen al super veilig aan. Super veilig voor kinderen. Dus op een hele verknipte, wellicht voor jou manier, geef je super veel veiligheid door grenzen te hebben. En nog veel beter, nog veel belangrijker, ze consequent te hanteren. Zodat het kind echt weet, dit is tot hoever ik mag gaan en niet verder dan dat. En ook al is een kind misschien in het begin niet zo happig op grenzen of begint jou te manipuleren door te zeggen, ja, maar bij papa mag dit allemaal wel. Of wat doe je moeilijk? En papa zegt dat je heel moeilijk bent. Op een verknipte manier is consequent blijven van, nou ja, prima, helemaal goed dat het bij papa wel mag. Maar bij mij doen we het zo. En dat blijven zeggen als een soort gebroken grammofoonplaat. Blijven aangeven wat de grenzen zijn bij jou. Ook rustig blijven. Denk aan het raam van tolerantie. Rustig blijven. Lukt niet altijd. Als dat niet lukt, ook weer prima. Je kan altijd weer sorry zeggen. Of je mag ook een keer een foutje maken. Dat mag altijd. Maar 9 van de 10 keer vanuit rust zeggen, ja, maar dit is wat hier gebeurt. En dan ga je die veiligheid geven die dus wel bij jou ervaren mag worden. En daarmee ga je al het grootste gedeelte van de wedstrijd winnen als je het hebt over ook opvoeden van kinderen. Zeker ook waar 1 van de 2 ouders dus een persoonlijkheidsstoornis zoals MPS of BPS heeft. Dus dat waren eigenlijk de belangrijkste tips. Nogmaals, zitten nog veel meer praktische tips ook in het gedeelte van de Moms and Dads in de Los Academy. Ja, dus dat was het eerste wat ik graag even met je wilde delen. Als we het hebben over kinderen hebben met iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ga ik er nog iets extra's aan toevoegen? Nee, ik ga hem even hierbij laten. Ik vind 18 minuten voldoende. En ik ga nog een tweede aflevering opnemen, want dat is een ander gesprek wat ik ook had deze week. Het leek me weer even leuk om gewoon op die manier via ervaringen eigenlijk toch heel vaak een snaar raken of herkenning of al super waardevolle tips geven. Dus ik ga even in de volgende aflevering komt er weer een soort van een klantverhaal. Het is trouwens allemaal geanonimiseerd wat ik zeg. Ik voeg ook dingen samen. Dus soms heb ik het over dochter, soms heb ik het over die en die situatie. Soms zijn dat 2 mensen ook gecombineerd in 1. Of ik verander net een leeftijd of een geslacht van een kind. Dit om het natuurlijk allemaal anoniem te maken en te houden. Weet dat ook. Maar het volgende verhaal, daar ga ik het even hebben over iemand die al een tijdje geleden is ingestapt bij mij, 33 dagen geleden om precies te zijn. Want tijdens het gesprek wat ik met haar had, zei ze, ik heb al 33 dagen geen contact meer met hem. En er was 1 reden waarom ze wel weer contact met hem zou moeten of kunnen hebben. En ze heeft ervoor gekozen om het niet te doen uiteindelijk in het kader van haar herstel. Daarin ga ik je even meenemen. En ze bracht zelf een heel mooi punt aan. En dat is, nou, ze vroeg eigenlijk aan mij, kan het zo zijn of is het een kenmerk van wanneer je te lang met een narcist bent omgegaan, dat je niet meer een keuze kan maken. Zij had dus keuzes met kleding kopen en allemaal andere redelijk triviale of kleine dingen dus. En toen zei ik, ja, inderdaad, dat is zeker, zeker een van de hallmarks van dat je te lang of überhaupt in een narcistische relatie hebt gezeten. Dat je dus niet meer kan kiezen. Dat je bepaalde dingen ook gewoon over je eigen smaak gewoon niet meer weet. Want zij merkte dat ze dus een soort van in een... dat ze iedere dag een beetje dezelfde dingen deed en aandeed. Omdat ze dus een beetje de creativiteit of de keuzes daarin kwijt was. Dus daar gaan we het over hebben in de volgende aflevering. Ik zie je dan, of ik spreek je dan, of nee, ik zie je niet, ik spreek je ook niet. Maar jij hoort mij dan. Okido, bye bye.